een blijdschap voor mijn vrouw Nelly en mijzelf om hier te zijn. Ik ben Simon, de visser, voor degenen die mij nog nooit ontmoet hebben. Ik ben er zeker een paar. Heel fijn om hier te zijn en de Bijbel te openen, dit geweldige boek. Vanmorgen wil ik een psalm lezen. Een korte psalm en we zullen eerst de psalm lezen. Psalm 127 is het. Het is een psalm van koning Salomo. Ik lees uit de NBG 51. Een bedevaartslied van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs dat ge vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminden, zijn geliefden in de slaap. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heeren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Ze worden niet beschaamd als ze spreken met een vijand in de poort. Zullen we een moment in gebed dat God opzien? Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. We danken u voor de komst van de Heilige Geest. We danken u dat u een plaatsvervanger gestuurd hebt voor uw Zoon. En we danken u voor die belofte dat hij ons alles zal leren en ons te binnen zal brengen wat u, Heer Jezus, ons gezegd hebt. We danken u voor de hele Bijbel. En we danken u voor uw Geest die ons ook vanmorgen gaat leiden en helpen. Vader, dat vertrouwen we en bidden we in Jezus' naam. Amen. Het thema van vanmorgen heb ik genoemd bouwen aan Gods huis. Bouwen aan Gods huis. En ik weet niet wat je beroep is, ik weet niet wat je belangstelling is, maar misschien heb je wel eens te maken gehad met de bouw van de woning. Of misschien dat je de woning gaat verbeteren, verbouwen. En dan... Als dat je eigen woning is, dan heeft dat je volle aandacht. En dan, je net getrouwd bent bijvoorbeeld en je gaat je huis echt verbeteren, dan heeft het al je energie, al je aandacht nodig. En het is geweldig, het is zo leuk. Om het zo te maken, zoals je het zelf eigenlijk wil hebben. En dat je het een beetje mee hebt, dat je ook nog wat gespaard hebt en best iets heel moois kunt opzetten. Precies zoals je dat leuk vindt. En zeker als je een jong echtpaar bent. Is het grandioos. Bouwen aan Gods huis. Dat is nou een titel, hè. Bouwen aan Gods huis. Jongen, jongen. Nou, de dichter van dit lied is het. Een bedevaartslied staat er bij mij boven. Is Salomo. Salomo, zijn levenswerk. Wat is dat? De bouw van Gods huis. De bouw van Gods tempel. Eeuwenlang hadden ze uitgezien dat God iets zou doen en was geprofeteerd. En David kreeg geweldige beloften. En David heeft geweldige voorbereidingen getroffen. En zich ingezet om het mogelijk te maken. En nu... Salomo beschrijft iets over zijn levenswerk. De bouw van Gods tempel. Dus bouwen aan Gods huis. Dat is niet iets wat buiten je omgaat als je de Heer Jezus lief hebt, als je hem wil volgen. Ik heb drie punten en ze liggen een beetje verschoven. Het eerste punt is misschien wel het meest uitgebreide punt. Drie punten. Het eerste noem ik afhankelijkheid. Drie belangrijke principes bij de bouw aan Gods huis. We kunnen leren van Salomo. Hij heeft levenservaring. En het is een heel kort gedicht. En goede gedichten, goede liederen trouwens, die hoeven echt niet lang te zijn. Maar er staat waarheid in. En een hele goede dichter, die is in staat om heel veel te zeggen in heel weinig woorden. Heel kort samengevat, en dat is deze psalm. Er liggen een paar aspecten in die, vind ik zelf, heel verrassend zijn. Ik hoop er iets van te mogen verduidelijken deze morgen. Het eerste vers zegt mij, als de Heere begint met een voorwaarde. Het bouwen aan Gods huis begint hier met een voorwaarde. En ik zal gelijk het punt noemen, dat heb ik genoemd afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Nu, even een beetje ter inleiding. Wat is Gods huis? Het is de locatie waar God woont. Wij zouden zeggen zijn adres. De plek waar hij woont. In het boek zijn er verschillende boeken in de Bijbel die dit thema aansnijden. Het thema van het bouwen van Gods huis. Eén boek, en dat stip ik alleen maar aan, dat is dat moeilijke boek. Ezechiël. Ik vind het een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Ik heb het voor mezelf nog nooit echt bestudeerd. Van hoofdstuk tot hoofdstuk. En, maar het eind van het boek, Ezechiël, is heel eenvoudig. Wil je met me opslaan? Ezechiël, we bladeren alleen maar dat boek door en dan kijken we alleen naar de uitslag aan het eind. En we laten het hele moeilijke boek even liggen. Ezechiël, zo'n omvangrijk boek, 48 hoofdstukken. Het gaat over de heilige stad aan het eind. Er wordt gesproken over de poorten, er wordt gesproken over de stammen. En verschillende benamingen hebben ze gekregen, genoemd naar de 12 stammen van Israël. En dat staat in vers 35. De omtrek van die heilige stad is 18.000 el. En de naam der stad zal voortaan zijn Jehovah Shammah, staat in het origineel in het Hebreeuws. Jehovah Shammah, de Heere is al daar. Wat kenmerkt Gods huis? Hoe herken je dat? We leven in een tijd van veel verwarring. Hoe herken je Gods huis? En waar is Gods huis? Eén belangrijk kenmerk. De Heere is al daar. God zelf kun je daar vinden. De levende God kun je daar ontmoeten. De schepper van het universum. Terug naar Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Gods huis. Even in vogelvlucht door de Bijbel. In Exodus had je de tabernakel, was een tent. En die tent, die werd op een hele eenvoudige manier werd die gemonteerd en gedemonteerd. Het was een mobiele tempel. En die al die jaren door de woestijn dat ze reisden, dan konden ze die tabernakel meenemen. En er waren allerlei functies voor. Er waren de priesters, er waren de levieten en die hadden taken. En het was heel goed georganiseerd. En elke keer als ze op een plek kwamen waar God zei, en nu gaan we hier een poosje vertoeven, werd de tabernakel opgezet. Werd weer gebouwd. En dat ging heel snel. Het was heel eenvoudig. En Gods heerlijkheid was daar aanwezig. God zelf. En je zag het aan de wolk. Het was zichtbaar. Een mobiele tempel. Later kwam, wat ik al noemde, koning David. En er was een diep verlangen in zijn hart. Een plek voor God. Waar hij kan zijn. Waar hij in het midden kan zijn. De tempel. En Salomo heeft dat gigantische bouwwerk opgetuigd. Maar later, want er is veel gebeurd in die tussentijd. En dat springt overheen dat de tempel verwoest werd. en ook weer herbouwd werd. En er staat Nehemia, maar veel later, na donkere eeuwen. Onder het Romeinse Rijk werd de tempel van Herodes gebouwd. Dat is een wonderlijk verschijnsel. Een geweldig bouwwerk. Het is de tijd dat Jezus Christus op aarde leefde. En je vindt daar iets van, de Bijbel zegt er niet zoveel over. Maar in Johannes 2 worden een paar sluiers, wordt een stukje zichtbaar gemaakt. Johannes 2, en dat is het gedeelte, de reiniging van de tempel. Dan zegt de Heer Jezus iets en daarin vind je een enorme erkenning. Johannes 2, hij doet daar iets enorms. Hij komt daar, vers 14 van Johannes 2, en hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel. De schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond. En hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkopers zeide hij, neem dit alles hier vandaan. Maakt het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. Er was een ontzettend verval gekomen. Het was ver van datgene wat God bedoeld had. Het was een handelscentrum geworden. En de Heer Jezus greep in. En dan staat er, lijkt wel kleine lettertjes in vers 17, en zijn discipelen herinnerden zich. Dat is wat God vaker doet met zijn kinderen. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Wat gebeurt er? De Joden waren woest. En vers 18, welk teken toont gij ons dat gij dit mag doen? En dan geeft Jezus een bijzonder antwoord. Het is een beetje een verborgen antwoord. Breek deze tempel af. En binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Welk teken toont gij ons dat gij dit moogt doen? Was de vraag van de aanwezige Joden. En hij geeft een totaal ander antwoord dan ze misschien zouden verwachten. En ze denken dat hij de tempel van Herodes bedoelt. In vers 22. Kom dan. Maar hij zegt in vers 21. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Vers 20 zeggen de Joden. 46 jaar is over deze tempel gebouwd. En gij zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen. Ze snappen er niks van. Die gigantische tempel. En ik hoop dat je in Jeruzalem bent geweest. Dat zijn zulke aanschouwelijke lessen. Ik denk onmisbaar bijna voor een discipel van Jezus Christus. Niet iedereen heeft het voorrecht gehad misschien. Als je je wat in verdiept en via het internet kunt je ook veel terugvinden aan gegevens. Er is een gigantisch bouwwerk neergezet door Herodes. Dat nog meer is dan de tempel van Salomo. Een enorm plateau heeft hij aangelegd, rustend op pilaren. En daaronder had je de berg Moria. Een geweldig bouwproject. Met het kennis van de Romeinen. 46 jaar overgebouwd. 46 jaar! Onbestaanbaar. De trots voor de Joden. En ergens hier, ja, maar dat was wel de tempel van Herodes. Dat was niet de tempel van Salomo. Maar je ziet de erkenning van God via Jezus Christus. Deze plek heeft een functie. Ergens bedoeld als Gods huis. En je ziet de verontwaardiging van de Heer Jezus over het feit wat er gebeurt met Gods huis. Weet je, het gaat ons aan. Wat er gebeurt met Gods woonplaats. Het raakt ons persoonlijk. Als christen kan dat niet buiten je omgaan. Als je een liefde hebt voor de Bijbel, als je een liefde hebt voor God, dan kan dat niet zomaar over je heen gaan. En hij geeft dan in dat gedeelte een antwoord wat ze helemaal al niet meer snappen. Maar de discipelen krijgen later dat zicht op. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Hij spreekt over het werk van Golgotha. Zeg, aan het kruis van Golgotha gaat het gebeuren. En 3 dagen later staat hij op uit de doden. Deze tempel. Hij bedoelde, de tempel van zijn lichaam staat in de uitleg van Johannes, de apostel. En dan staat er in vers 22, toen hij dan opgewekt was uit de doden. Dat is veel later. Veel later. Hè? Toen Jezus Christus alles had volbracht. Toen hij alles voltooid had. Toen hij dan opgewekt was uit de doden. Daarna herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift. Het ging over zijn sterven. En 3 dagen later zijn opstanding. De kern van de Bijbel. De kern waar alles naartoe loopt. De lijnen van het Oude Testament. En de lijnen in het Nieuwe Testament. Via de evangeliën. En daarna. De brieven van Paulus. Alles draait rondom dit werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. En wat hier op een hele unieke manier ontsluierd wordt. Ons wordt gepresenteerd met een methodiek die uniek is. Didactisch, enorm. Wat hier gedaan wordt door Jezus Christus. 46 jaar over de tempel. Ga je me vertellen? Kom nou. Dat was de reactie van de Joden. En de Heer Jezus had een verborgenheid op het oog. En voor alle eeuwen is dat naar ons toegekomen. Door de Bijbel heen. En om ons te laten zien wat hij daar aan het doen was. Weet je, toen Jezus Christus daar rondliep over het tempelplein. En dat is nog steeds een heilige plaats voor de Joden. Toen hij daar rondliep over dat tempelplein. Liep er een tempel over de tempel. Op het tempelplein. In de tempel liep een tempel. De tempel van zijn lichaam. De Heer Jezus Christus, die al de ganse volheid woont. God zelf woonde in hem. En hij is God zelf. De Zoon van God liep daar rond. Op de tempel. In het huis van God. In de tempel. Bij de tempel. De opstanding van de Heer Jezus is zo belangrijk. Nou, ik ben nog bezig met mijn inleiding. Het eerste punt is eigenlijk, hè, afhankelijkheid. Hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Weet je, je ziet hier meer van wie de Heer Jezus is. En je ziet hier meer het feit dat hij God is. God van eeuwigheid. Zoon des mensen. Als een mens liep die daar rond. Maar in die mens woonde. Was de God zelf aanwezig. Zoon van God en zoon des mensen. Zegt het lied. Oh, kom spoedig in uw kracht. Wat gebeurde er later met de Pinksterdag? Alles werd anders. In Johannes 1, vers 14, dat is hier dicht in de buurt natuurlijk. Er is nog één tekst die ik nog wel wil lezen. Johannes 1, vers 14. Het woord, met de hoofdletter, dat is de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. Het was zichtbaar. En het heeft onder ons gewoond. En wij, zegt Johannes, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid. God zelf was daar te vinden. Gods huis. Wat verwacht je van Gods huis? Ik verwacht God zelf dan. En als we samenkomen als een klein stukje van dat totale huis van God. De gemeente met een hoofdletter. En van alle tijden. Waar wij een klein stukje van mogen uitmaken. Dan verwacht ik iets wat de Bijbel mij leert. Ik verwacht daar iets te vinden van de Heer Jezus.
Ik verwacht daar iets te vinden van God zelf. En het maakt me niet uit waar ik kom, welke stad, op welke plaats, welke entourage, welke achtergrond. Ik verwacht één ding. Is de Heer Jezus aanwezig? Is God zelf aanwezig? En dat is Gods gemeente. Dat is Gods huis. Dan denken we aan die psalm. Denk aan psalm 127. Waar eigenlijk Salomo ons meeneemt in de bouw van Gods huis. En hij is zo intensief bij betrokken. Het is een levenswerk. Petrus, de apostel Petrus later, zegt het iets anders. En ik citeer het vers om tijd te winnen. In 1 Petrus 2, vers 5. Hij zegt iets anders. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Oh, is er dan toch nog weer een tempel ergens gebouwd? Ik ben zelf in Jeruzalem geweest. Toen mocht dat nog, de eerste keer dat ik naar Israël ging. Ik heb op het tempelplein gelopen. Dat mocht nog. Rondom de rotskoepel. Ik heb nog dia's liggen die heel oud zijn. Is het dan toch nog een huis? Ik heb daar geen huis gezien. Het is verwoest wat je daar vindt. De tempel is er niet meer. Als je daar rondloopt. Er is dus een geestelijk huis. Er is iets verborgen. En Paulus werkt dat verder uit. Maar ik ga terug naar Psalm 127. Nou, misschien zeg je, ja, de dingen die je nu net genoemd hebt, zijn eigenlijk voor mij niet nieuw. En misschien voor een aantal mensen is dat zeker herhalingsstof, maar ik denk niet iedereen. Vandaar mijn uitweiding. Maar de hamvraag, bouwen aan Gods huis, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Als je een huis gaat bouwen voor jezelf, dan heb je een aardige voorstelling daarvan. Maar als je aan Gods huis mee mag gaan bouwen, wat? Hoe doe je dat dan? Nou, Salomo laat ons een paar dingen zien. Het zijn aspecten. Nou, sowieso als je mee mag helpen aan nieuwbouw, misschien een verbouwing, maar nieuwbouw is iets heel moois. Ik heb zelf in de energietechniek jarenlang gewerkt en in tijden geweest. Ik mocht samenwerken met een projectteam en dat we samen, waar heel wat bedrijven ingeschakeld werden, maar dat we met het alles regelen, coördineren, dat ik mee mocht helpen. En dat was zoiets moois. Dat je iets ging bouwen met elkaar. En dat zich ontwikkelde. En, even terug naar die psalm. Als de Heer een huis niet bouwt, het eerste vers, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Wat? Je zet je helemaal in. En dan zegt Salomo dat er een mogelijkheid is te vergeefs. Ik heb ook aan projecten gewerkt om werk binnen te halen. En ik kan me herinneren, ik had een collega, was een hele knappe man, een ingenieur uit Delft. En die werkte ook op die afdeling. Wij maakten aanbiedingen, technisch. En op een gegeven moment probeerde ik mijn werk binnen te halen. Maar er waren tijden dat het zo moeilijk was. En dat je een aantal maanden gewerkt had aan een project, je volledig had ingezet en voor noppes. Te vergeefs. En ik heb dit moeten leren om toch door te gaan met het volgende project. En mijn baas zei altijd, Simon, het is een leerproject. En dat was ook zo. Het volgende project gingen we weer verder. En zo miste ik dat ook. We kregen gewoon geen opdrachten. En die collega van mij, die was zelfs spuugzaam, die is geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Hij kon er niet tegen. En een man met een kop met verstand, jongen, dat wil ik niet weten. Als ik een vraag had over sommen, dan draaide ik me om, want hij zat achter mij. Dan draaide ik me om en zei, joh, Ari, hoe doe je dat ook weer? Pak die bottel en begon gelijk de formuletjes uit te werken. En hij loste het allemaal. Ik snap nog steeds niet goed. En hij gaf mij een leidraad om dat dan toe te passen in eenvoudigere vorm, zodat hij mijn probleem kon oplossen. Echt een stille man. Maar hij was het zat. Hij stopte ermee. Dit doe ik niet meer. Nou, nu heeft hij in Afrika een mooie baan gevonden, dus het is goed gekomen. Hij kwam op een centrale zelf. Te vergeefs zwoegen de bouwdiener. Dat is dus mogelijk. Want dat is alarmerend. Het kan zijn dat ik bezig ben. En de Bijbel zegt iets te vergeefs. Maar wat bedoelt de Bijbel dan? Heb ik me vergist? Heb ik de Bijbel niet goed begrepen? Nee, dat is het helemaal niet. De Bijbel is heel duidelijk. Zo duidelijk dat iedereen het kan begrijpen. God verlangt een huis te bouwen. Punt klaar. Hij wil een woonplaats. Hij wil in het midden zijn. Maar de vraag is, wij werkten aan projecten en nou, dan bouwden we en de materialen werden berekend. Nou, een levensduur van 25 jaar. 25 jaar, dat is best lang. En later met levensduurverlenging kon het nog beter verbeterd worden. Maar hier gaat het om iets anders. De vraag is, haalt wat ik doe de eeuwigheid? Het werk wat ik doe, is dat van eeuwige waarde? Of is het kortstondig, eventjes, tijdelijk? De mensen zien wat ik doe. Ik ren met vuur en de stoffen. Doe van alles. Ben heel actief. Mensen vinden het geweldig. Maar dat is niet het criterium. De hemel kijkt. De hemel kijkt. En de engelen, 1 Korinthe 4, vers 9, zijn een schouwspel. De hemel kijkt toe en is zeer benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. En volgt ons, de engelen die rondom ons zijn, die volgen ons op de voet. De hemel volgt ons. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Dus de vraag is, haalt iets de eeuwigheid? Wat God doet, is voor eeuwig. Staat, dacht ik, een prediker. Als God echt iets doet. Als hij in mij iets doet. In jou, in jullie, in ons, in anderen. Iets doet, dan is dat eeuwig. Dat heeft eeuwige waarde. En dat wordt in de eeuwigheid teruggevonden. De Heer Jezus heeft het, zegt op het boek Openbaring, zijn loon is bij hem. Als je terugkomt. Zijn loon is bij hem. De discipelen, ze hebben zich zo ingezet. Ze hebben alles opgeofferd. En op een gegeven moment zegt een van de discipelen, Maar wat zal ons loon zijn? Wat krijgen we ervoor? We hebben alles weggegeven. Opgeofferd. We zijn nu gevolgd. Onze schepen werden verbrand. En nu, Heer Jezus, gij die mij gevolgd zijt, zult, ik heb nu mijn eigen woorden, zult over de 12 stammen heersen. Ik heb even mijn eigen woorden. Gij die mij gevolgd zijt, jullie krijgen een beloning. Wie overwint? We zeggen Johannesboek, ik ga even lezen de tekst die jullie misschien allemaal kennen. Wie overwint? Openbaring, zo'n mooi boek. Mijn eerste punt is dus afhankelijkheid. Hè? Ik zit er nog steeds in. Openbaring 3 vers 21. En 20 neem ik erbij. Nee, ik neem het 19 bij. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees een ijver en bekeer u. Zegt die hele gemeente die heel lauw was. Je moet oppassen dat je dat op willekeurig op mensen betrekt. Op gemeenten. Nee, het is gericht op een bepaalde gemeente. Maar wat doet God met deze gemeente? Al die 7 gemeenten krijgen een belofte. Maar deze gemeente, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Je ziet de intense liefde van de Heer Jezus voor zijn gemeente in dit vers. Zijn verlangen om die gemeenschap met ons te hebben. Het zegt iets over de gemeente van Laodicea, geef ik toe. Maar het zegt nog veel meer over wie de Heer Jezus is. En soms staan er dingen in de Bijbel, ook dit gedeelte, het is een lastig gedeelte. En sommigen denken, ja, dat is de eindtijd. Er zijn alle meningen over, ik denk het niet, maar goed, ik heb een andere mening. Maar wat ik wel in dit gedeelte zie, ik zie de persoon van Jezus Christus. En dat geeft mij houvast. Ik zie wie hij is. En hij richt zich hier tot een gemeente waar we liever niet bij willen behoren. Laodicea. Hij heeft het over lauwheid. Hij heeft het over een heleboel dingen die scheef zijn gegroeid. Maar tegen deze gemeente zegt hij in vers 21, wie overwint, hen zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Je kunt zeggen, ja, aan wie zou de Heer Jezus deze belofte geven? Aan wie van de zeven gemeenten? Aan wie van de zeven gemeenten zou jij die belofte geven? Als je probeert je in de plaats van Christus neer te zetten. Deze in elk geval niet. Deze in elk geval niet. Als het waar is dat Jezus Christus zo'n belofte lanceert op deze gemeente, mensen, dan is er hoop. Aller tijden. Dan is er voor mij hoop. Dan heb ik een verwachting. Dan durf ik Gods woord serieus te nemen. Als het waar is dat onze God dit voor elkaar krijgt, dan is er perspectief. Er staan een aantal manieren, en ik denk dat ik die oversla, want ik moet mijn horloge in de gaten houden. Maar het is wel goed om te weten, in 1 Korinther 3, vers 10 tot 15, staan een aantal zaken over hoe je kan bouwen. En misschien is het goed om dat thuis voor jezelf nog eens te lezen. Het is een erg fijn gedeelte, maar ik som het een beetje op om wat tijd te winnen. Dan blijf ik hangen in punt 1, en dat wil ik niet. Er zijn een paar dingen die genoemd worden die van belang zijn bij de bouw van Gods huis. Heel praktisch. En Paulus schrijft dat nogmaals aan de Korintiërs. Aan de Korintiërs. Ja. En dat, ja maar, dat was nogal wat. Dat rammelde nogal. En dat was vleeselijkheid. Paulus zegt ook een beetje tot de Korintiërs. Jullie zijn nog vleeselijk. Je krijgt me daar een brief van de apostel Paulus. Paulus stuurt een brief en ik krijg die brief. En ik kijk maar een beetje in de brief meteen, niet aan het begin. Hè. Ja, ik weet toch wel dat hij voor mij geadresseerd is. Kijk ietsje verder. Gij zijn nog vleeselijk. Wat? Vleeselijk. Ik voel me op mijn tenen getrapt. Dat is beledigend, Paulus. Alleen, hij had wel gelijk. Oh, hij had wel gelijk. En tegen deze gemeente gaat Paulus uitleggen wat God eigenlijk zo ontzettend verlangt. We hebben vaak zo'n merkwaardige voorstelling. Soms denken wij dat we best een eind op de ladder moeten komen om de dingen van de Bijbel te gaan begrijpen. Dat is helemaal niet waar. Om de dingen van de Bijbel te begrijpen moet je bij de onderste tree beginnen. En dan gaat het heel snel. Want God geeft openbaring. Hij laat het je zien. Kinderen kunnen het pakken. Het zit hem niet in mijn opleiding. Het zit hem niet in mijn achtergrond. Niet het feit of ik wel of niet een christelijke achtergrond heb. Maakt allemaal niets uit. God begint vanaf het begin. En er is een woord wat dat weergeeft. Genade. Genade. En God heeft geen onderscheid. Nou, hij wel. Hij niet. Nee. God is de God van alle genade. Het is, weet je, de mogelijkheden zijn zo groot voor ieder van ons. Paulus zegt schrijf je aan de Korintiërs vers 30, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik, zegt hij, en dan gaat hij verder, schrijft hij verder. Naar de genade van Gods die mij gegeven is, heb ik, in vers 30 van 1 Korinthe 3. Een ander vers, hij benadrukt de genade op een enorme manier. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat hij, ik ben de geringste van de apostelen, 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten. Waarom? Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dit is ontstellend. Paulus zet zich neer diep onder de eerste treden van de ladder. Kun je dat pakken? Die enorme Paulus, deze dienaar van God, zet zichzelf neer verder onder. En hij zegt, ik ben de geringste. 1 Korinthe 15 vers 9. Van de apostelen. Ik sta er ver onder, zegt hij. En hij zegt waarom? Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En dat was waar. Deze handelingen 7 maar 8. Dat was waar. Dat heb je nooit vergeten. Maar weet je, Gods werk op een niveau, dat is zo anders dan wij denken. Ergens zit het diep in ons. We willen het een beetje verdienen. We willen het via de wet halen, via andere methoden. Maar God zegt nee. Genade. En deze man zegt in vers 10. Door de genade van God, zegt hij, ben ik wat ik ben. Lieve mensen, zegt hij, u ziet mij hier staan, maar dat is alleen genade. 100%. Ik heb wel eens gelofte gedaan naar God toe. Dingen die ik, een soort belofte, een soort toezegging, een soort keuze. Dit mag je met mijn leven doen, maar één voorwaarde, gebaseerd op genade. Misschien tegenstrijdig. U mag dit en dat met me doen. Ik heb letterlijk tegen God gezegd, u mag met mij een moeilijke weg gaan. Toen ik jong christen was. Ik heb het opgeschreven. Ik heb mijn handtekening eronder gezet. Maar, alles gebaseerd op de genade. Kijk, hij is de God van alle genade. Gods werk is een genadewerk. En we moeten af van een stuk godsdienstigheid. We moeten af van datgene wat we in ons rugzakje meegenomen hebben. En daar zitten waardevolle dingen in. Moet niet alles zomaar overboord gooien. Genade. God begint met genade. Ik ga dan maar sprong maken van dit. Lees dat stukje als je wilt voor jezelf na. 2 Korinthe 3. Dat zijn meer dingen. 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15. Schrijf het even voor jezelf op. 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15. Dan vind je nog een paar andere voorwaarden. Dat is bekwaamheid. Dat is het fundament. Waar Paulus het over heeft. Een ander fundament dat er ligt. Namelijk Jezus Christus. Kan niemand leggen, zegt hij. Er ligt een geweldig fundament voor ons. Waarop we kunnen gaan bouwen. Dat fundament, dat ligt er al. Dit is mijn waarde. Je gaat bouwen en je ontdekt, er is een geweldige basis. En het noemde punt is kwaliteit. Het tweede punt noem ik liefde. Ik ga nu te snel doorheen. Liefde. Agape, mijn tweede punt. In vers 2 van Psalm 127 waren we ook weer bezig. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Nou, dan zie je de genade in deze psalm. Het is voor u, dus afhankelijkheid, dat is wat ik heb proberen uit te leggen in mijn eerste punt. Het is voor u te vergeefs dat ge vroeg opstaat, laat op blijft, brood der smarten eten. Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Oh, dat zegt me iets over wat Paulus, wat Salomo zegt. En zit het niet in de naam van Salomo dat hij geliefd was bij God? Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Je kunt je uitsloven. En in 1 Korinthe 13 dan kun je echt zien wat de Bijbel bedoelt. Je kunt je op allerlei manieren uitsloven. En ik zeg niet dat je niet te ijverig moet zijn, dat is een ander woord. 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk over de liefde. Al ware dat ik met de tongen van de mensen en de engelen sprak, maar had de agape, de goddelijke liefde niet. Ik was een schallend koper, of een rinkelend cymbaal, alleen maar een geluid. Of al ware dat ik profetische gaven had, dat is wat, alle geheimenissen, alles wat te weten is, wist. Hé, hey, dat is wel mooi. Ja, alles wat te weten is, wist. En al het geloof had. Niet, is het niet heerlijk als iemand ontmoet die geloof voor je heeft? Zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik waar niets. Te vergeefs. De beste gaven, de hoogste gaven. En toch, als die liefde niet de grondslag is. Nee. Dat gaat niet lukken. Te vergeefs. 1 Korinthe 13 is een nauwkeurige beschrijving van de praktijk van een liefdeband met God. Ik noem één voorbeeld uit de Bijbel, dat is Daniel. Hoe wordt Daniel genoemd? In de Middelburgers zijn we bezig met de Bijbelstudies op vrijdagavond. We zijn bezig met het boek Daniel. Bijzonder. Van Daniel wordt gezegd: gij zeer geliefde, beminde man. Gij zeer beminde man. Hij werd gevolgd, Daniel. Hij kwam op hoogtepunten. Indrukwekkend. Enorme dieptepunten. Hij werd geëerd. En hij werd verguisd. En in de latere hoofdstukken merk je dat het hem eigenlijk niet zo veel meer doet. Maar hier wordt tegen hem gezegd in Daniel. Jij, geliefde man. Kijk, de vraag is niet of ik geliefd ben in zekere zin, of ik populair ben voor de mensen. Hoe kijken ze de hemel aan mij? Wat vinden ze in de hemel van mij wat ik doe? Als ik aan het bouwen ben. En dan komen natuurlijk Efeze 3 terecht, de dimensies van de liefde van Christus. In Efeze 3, nu zit het alleen maar aan. Paulus ziet die geweldige dingen. Wat God aan het doen is, dat hij door middel van de gemeente iets heel moois aan het optuigen is. Opdat door middel van de gemeente, vers 10 van hoofdstuk 3. Aan de overheden en machten in de hemelse gewesten veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen dat in Christus Jezus heeft uitgevoerd. Vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Volgens Heer Jezus Christus. Dat wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hebben we zelf niet. Gesterkt worden, het staat er namelijk letterlijk, door zijn geest. De Heilige Geest werkt in ons om ons te versterken, om ons te bekrachtigen, om ons in staat te stellen. Hij maakt ons bekwaam in de bouw, in het meehelpen, de bouw van Gods huis. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. God in het midden, geworteld en gegrond, waarin? In de liefde. Zult ge dan samen met alle heiligen van nu en alle tijden in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En er staat een zinnetje wat ik nog nooit begrepen heb. Opdat jij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Ik zou heel graag willen dat iemand dat mij vanmorgen kan uitleggen. Ik weet niet wat het is. Maar ik weet, dit is iets verbluffends. Vol van de Heer Jezus. Vol van de liefde van God. Nog één minuut. Psalm 127, mijn derde punt. Dit was mijn tweede punt, de liefde. Dus mijn eerste punt, afhankelijkheid. De genade. Genade, genade. En nogmaals, genade. Het tweede punt was liefde, de agape. De liefde van God uitgestort in mijn hart, waardoor ik vermogens heb die ik niet van mezelf heb, maar die mij in staat stellen om mee te helpen en mee te werken aan de bouw van Gods huis en dat bouwwerk van de grond te krijgen. Heel breed, heel wijd, heel diep. Het derde, het is oorlog. Geestelijke strijd. Dit gaat allemaal niet vanzelf. En ik geef alleen maar een tip. Lees Efeze 6 voor jezelf nog eens een keer. Maar in deze psalm wordt het heel mooi uitgebeeld. Zie vers 3. Zonen zijn een erfdeel des Heren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Jonge mensen hebben de toekomst. Ze zijn een hemels geschenk. Dat is wat deze psalm zegt. En ja, maar waar komen die bouwlieden vandaan die God nodig heeft? Ze worden geboren en ze worden gevormd. En uiteindelijk hebben ze een aandeel in die geestelijke strijd. En waar komen ze vandaan? In vers 4 lees ik er iets over. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Dat is wat God inschakelt. Materiaal voor de geestelijke strijd, om oorlog te voeren in de onzienlijke wereld. En ze zijn nodig. Vers 5, welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Stel je voor, iemand, een soldaat in die tijd, en loopt rond met zijn boog en heeft een pijlkoker bij zich, alleen. Er zit niks meer in. Hij is nergens. Maar welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Ze worden niet beschaamd, wanneer? Als ze spreken met de vijanden. In de poort, de plek van gezag. De plek waar de klappen vallen. Waar de besluiten genomen worden. De heerschappij van de hemel. De geestelijke strijd. Een geweldige overwinning is daar, wordt daar zichtbaar. Er is een strijd rondom het bouwen van Gods huis. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar het is een geweldige voorziening. Dus afhankelijkheid, genade, de liefde van God. We zullen nooit het punt voorbij gaan van de liefde Gods. Je komt het overal tegen in de hele Bijbel en de oorlog waarin we midden in zitten. Het is een geestelijke strijd. Prijs de Heer voor dit gedicht van Salomo, die wist van banden. Amen.